Welkom bij een nieuwe aflevering van Bol Adviseurs, de podcast. We zitten hier in de nieuwe samenstelling. We hebben ons vorige keer al een beetje voorgesteld. Ik ben Marijn Donkers en ik zit hier aan tafel met Wouter Vrijns.
Goedemorgen.
En Patrick Lambrechts.
Goedemorgen.
Ja mannen, hoe is het ermee?
Ja goed. Een beetje druilerig buiten, maar hartstikke gezellig binnen.
Ja, maar zo is dat druilerig is gewoon erg. Als je een weekend hebt met een beetje zon, dan raak je er zo aan gewend.
Zo. Maar een goede wintersport gehad, Patrick.
Ja, en de enkel heeft het goed gehouden.
Weer heel uit teruggekomen.
Ik ging een kreupel heen en kwam heel terug.
Kijk, dat is goed.
Op wintersport gebeurt dat vaak andersom.
Ja. Ja, en er was ook dit jaar wel veel aan de hand hoor. In de zin van de condities voor degene die skiet, die zijn niet om over naar huis te schrijven in Oostenrijk. Dus je zag zeker in die drukke carnavalsweek echt wel heel veel ongelukken. Veel helikopters. Mm. Maar gelukkig heel de familie weer heel huis beneden. Het was wel een schok moet ik zeggen dat het zijn weinig dingen die ik goed kan, maar skiën lukt me wel. Maar dan is het wel een schok dat mijn twee kinderen van 12 en 10 inmiddels al bijna niet meer bij te houden zijn. Ik had eigenlijk verwacht dat het nog een paar jaar zou duren, maar ja.
Ja, als je er vanaf jongs af aan leert, dan gaat dat heel snel, hè?
Ja, echt. En dan is het ook een hobby waar je je hele leven plezier van hebt. Dus die eerste paar jaren dat papa met al die skis op zijn nek langs de kassa voor de skiles en langs de kassa voor de skipas ging, die betalen zich nu uit. En nu heb je echt als gezin een heerlijke vakantie, lekker in de buitenlucht. Het is wel echt iets wat aan ons besteed is, ja.
Ja, misschien moet jij dadelijk gaan compenseren in de après-ski dan.
Ja, er komt zo'n moment, ja. Ja, ook ja, wel. Ja.
Nou, we zijn hier vandaag in het mooie Limburg. Bekend terrein van jou, Patrick. Ja, kun je uitleggen waar we zijn?
Ja, we zijn op ons kantoor in het Venruis te gast vandaag.
Ja, ja jij zit hier regelmatig achter de computer, denk ik, hè?
Ja, ja nou, wij hebben het voorrecht dat wij vier mooie locaties hebben. En als medebestuurder van de club is het ja, ook wel zaak dat je je gezicht op alle vestigingen is met enige regelmaat laat zien. Dus ik ben ook hier wel eens te vinden. Eerlijkheid gebied te zeggen dat ik vaker in het Vechelse en in het Boksmeerser kom. Maar Venray is ook altijd een prettige werkomgeving. Dus ook af en toe hier.
Nou, mooi. Deze aflevering die staat in het teken van bedrijfsovername. Mm-hmm. Het gaat in dit geval over RHM Accountancy en Advies uit Venray.
Ja.
Maak een sprongetje terug in de tijd. Ongeveer een jaar geleden, 20 april 2023, nam Bol Adviseurs dit bedrijf over.
Ja.
Hoe is dat destijds tot stand gekomen?
Ja, dat was voor ons ook best wel spannend, hè? Kijk, we zijn natuurlijk als dienstverlener heel vaak betrokken bij klanten die bedrijven overnemen. Wij krijgen ook heel vaak in een vroeg stadium de vraag van is dit voor ons businessmodel wel of niet van toegevoegde waarde? Dan analyseren we dat en uiteindelijk gaan we met een klant mee zo'n traject in en dan implementeren we vaak zo'n overname fiscaal, juridisch, de emotionele kant, strategiekant. Dus we zijn eigenlijk bij dat hele proces als opdrachtgever betrokken. Alleen voor onszelf hebben we dat nog nooit eerder gedaan. Dus als je naar de historie van onze club kijkt, we bestaan ruim 70 jaar en we hebben eigenlijk nooit echt een overname gedaan. En al helemaal niet meer in de recente geschiedenis. Dus ja, ook voor ons was het best wel spannend. Want op een gegeven moment, ja, je hebt je oren en ogen open. Dan komt er een kans voorbij. En ja, sommige kansen kun je niet onbelut laten. Mm-hmm. En daar was dit een voorbeeld van. Dus als je het dan hebt over hoe we zo'n proces aanvlogen. Ja, dan heb je aan de ene kant heel veel track record omdat je het bij klanten doet. Maar je doet het eigenlijk nooit voor jezelf. Dus dat maakt het wel een spannend verhaal. En zo grappig dat je inderdaad zegt, we zijn bijna een jaar verder nu, ja.
Ja, dat is misschien een beetje een stomme vraag dit, maar wanneer is, hoe maakt RHM Accountancy bekend dat ze openstaan voor een overname? Hoe gaat zoiets?
Een soort van illegale, van fluisterpraktijken of hoe werkt zoiets?
Nou, het is leuk dat je ernaar vraagt, want ik denk dat voor heel veel mensen niet weten hoe zo'n proces werkt. Dat zien we ook bij klanten vaak. Je runt je bedrijf en op een gegeven moment kom je in een fase dat je denkt, ja, voor de ontwikkeling van mijn mensen en voor de ontwikkeling van onze club is het misschien goed om verder te kijken. Bijvoorbeeld het aantrekken van mensen is in een bepaalde positie soms lastig. Als je dan onderdeel wordt van een groter geheel kun je weer anders positioneren. Dus uiteindelijk is aan de strategische tafel bij de eigenaren van RAM natuurlijk de vraag gesteld van wat is goed voor onze mensen, wat is goed voor onze klanten. En daar kwam eigenlijk de vraag, of als uitkomst naar voren, van ja, we kunnen eigenlijk beter aansluiten bij een wat grotere club. Nou, dat bedenken is één, maar dan weet niemand dat nog. Hè? En je wil natuurlijk ook niet op het prikbord bij de Albert Heijn hangen van, kijk, wij zijn te koop.
Dat je zo'n kaartje af kan scheuren en naar jou kan bellen, zeg maar.
Ja, dat wil je niet, maar je wil het discreet in de markt laten landen. Maar ja, we snappen ook, de wereld is klein. Dus als het ergens landt, dan gaat het als een lopend vuurtje rond. Nou, daar zijn professionele partijen voor, waar je zeg maar je positie kenbaar kunt maken. En die gaan dan op zoek. Uiteindelijk, nu zaten we aan de kopende kant. Hè, en dan word je eigenlijk gewoon op een gegeven moment benaderd met een propositie. We hebben een prachtig kantoor in uw regio, wat open staat om aan te sluiten bij een groter geheel. Zouden jullie dit vraagstuk willen onderzoeken of niet? Nou, daar kun je dan als koper ja op aangeven. En op het moment dat je dat doet, dan sluit je eigenlijk een soort van geheimhoudingsovereenkomst. En dan krijg je wat meer informatie te zien. En op basis van die informatie kun je uiteindelijk bepalen of het wel of niet interessant voor je is. En als je het interessant vindt, dan kom je in een soort bieding terecht. En zo gaat het eigenlijk heel vaak bij een dergelijke verkoop.
Oké.
Ja, dus er is wel een soort van circuit, zonder dat het meteen in de markt ligt. En als ik dan, het is altijd, het wordt wel grappig denk ik in dit verhaal. Hè. Enerzijds zit ik heel erg vanuit de kopende kant nu, hè, omdat we het zelf mee hebben gemaakt. Maar we zitten ook heel vaak bij onze klanten aan tafel over dit soort vraagstukken. En ja, dan voel je heel erg die angst van, ja, maar ik wil niet dat mijn concurrent weet dat ik te koop ben. Want als men weet dat ik te koop ben, dan krijg ik niet de prijs die ik uiteindelijk wil. En het spanningsveld tussen van wat deel je dan wel en wat deel je niet. Dat is wel een wereldje aan zich. Ja.
Ja, en je zei net ook al, zeg maar, de emotionele waarde met het potentieel verkopen van zo'n bedrijf.
Ja.
Dat is ook niet makkelijk, lijkt me. Want stel, dat is een soort van familiebedrijf. Dat gaat door de jaren heen van generatie op generatie. En dan in één keer verliest het soort van zijn naam en misschien dan een deel van de charme die eraan vasthangt.
Ja, ja, absoluut.
Validiteit. Hoe kijken jullie daarnaar dan? Of hoe helpen jullie daarbij mee, moet ik eerder vragen?
Ja, nou, dat is op het moment dat wij dat aan de klantenkant doen, dan laat je eigenlijk zien wat dat betekent. Kijk, en je neemt zo'n beslissing niet van vandaag op morgen. Hè? Dus op het moment dat je tot de conclusie komt van het is inderdaad voor onze mensen, onze medewerkers, beter om een andere afslag te nemen. Of het is voor onze klanten beter als we naar een grotere partij gaan met meer dienstverlening en meer opties. Dan ga je wennen aan dat idee. En doordat je dat analyseert en uiteindelijk gefundeerd tot de conclusie komt van ja, dit is echt beter, dan moet je ook door durven bijten. Maar je moet ook wel plek hebben voor dat emotionele verhaal. Dus ergens ga je de plussen en de minnen afwegen. En dan hoop je dat die onderaan de streep meer plussen dan minnen heeft. En ja, soms betekent het dat je je naam moet laten varen. Ja, en dan moet je je afvragen van ja, wat is nou de kern van ons bedrijf? Zit die in de naam of zit die in de cultuur? Zit die in de identiteit? Ja, en je probeert een hele hoop overeind te houden, maar dat neemt niet weg dat sommige dingen soms opgeofferd moeten worden. En nou is het bij een overname zoals wij die hebben gedaan bij RAM en clubs in de dienstverleningssector waarvan de aandelen in bezit zijn van een groep mensen, maar daar niet die familielading overheen zit. Dan is het al lastig omdat je toch een stukje erfgoed, een stukje cultuur, een begrip in de regio achterlaat. Maar als er een familiedynamiek bij komt, wordt dat nog zwaarder.
Ja.
En dan zie je dat wij heel veel klanten ook begeleiden in van krijg je kinderen een rol in dat bedrijf of niet? Krijg je medewerkers een rol in dat bedrijf of niet? En pas als dat eigenlijk allemaal niet gaat passen, dan komt vaak een externe verkoop naar voren.
En over welk tijdsbestek hebben, dus dat zo'n heel proces duurt. Is dat maanden of jaren?
Als je het mij vraagt, duurt dat jaren en moet je daar ook tijdig mee beginnen. Alleen de praktijk is wel zo dat mensen vaak op basis van iets wat er gebeurt gaan handelen. Hè? Dus ik ben niet in staat om eigen opvolging te regelen. Mijn kinderen willen niet, dan moet ik nu doorpakken.
Ja.
Terwijl in mijn ogen komt dat inzicht niet op een maandagochtend. Maar moet je daar naartoe groeien? En dan moet je dus op hele jonge leeftijd als ondernemer ook al de vraag gaan stellen van ja, wat komt er na mij? En hoe ga ik zorgen dat ik daar klaar voor ben? En kijk, uiteindelijk kun je dan best ergens tot de conclusie komen dat je de vervolgstappen beter in samenwerking met een andere partij kunt zetten dan dat je die zelf zet.
Ja, nou, vanwege deze overname groeit het Bol-team uiteindelijk naar ruim 70 professionals.
In het Venreizen, ja.
In het Venreizen, ja. Welke extra kwaliteiten brengt deze samenwerking eigenlijk, deze overname?
Nou, je moet eigenlijk, dan moet je een beetje terug naar waar het begint. Hè. Dus ik begon straks, we bestaan ruim 70 jaar en we hebben eigenlijk nog nooit een overname gedaan. Waarom nu dan wel? Hè? Dus die vraag zouden we eerst moeten beantwoorden. Mm-hmm. Ja, dan kun je eigenlijk terug naar onze strategie. We hebben een glasheldere strategie. Die is gebaseerd op 3 kernwaarden. Lef, dichtbij en toekomstgericht. Dichtbij, als we die daar uitlichten, dan vinden wij het als club belangrijk om zichtbaar te zijn in de regio en dichtbij te zijn in de regio. Maar als je dat hand in hand wil laten gaan met kwaliteit, heb je wel een bepaalde omvang in die regio nodig. Dus we geloven niet in 20 kantoren met 10 mensen. Maar we geloven juist in 4 hele sterke vestigingen met ongeveer 70, 80 mensen per vestiging. Ja. Zodat je die kwaliteit kunt waarborgen en dat je alles wat wij in ons palet hebben op die vestigingen kunt aanbieden. En als je dan naar de totale bolpuzzel kijkt, dan zijn we met bijna 300 personen. Hebben dat in Nijmegen en in Boksmeer keurig voor elkaar. Qua diversiteit in het team, qua opbouw in het team, qua omvang van die vestigingen. In het Vechelse zijn we aan het groeien en dat gaat ontzettend hard. En in Venray zaten wij op ongeveer 40 mensen. En de ambitie is ook om in het Venruisje nog toonaangevender te worden en echt naar die 80 man te groeien. Nou, als je dat autonoom gaat doen, omdat je gelooft in je eigen cultuur, dan heb je daar tijd voor nodig. Dat is helemaal niet erg, want we hebben tijd genoeg. Liever rustig naar dat aantal groeien dan geforceerd ten koste van je cultuur. Ja, en waarom is RHM voor ons dan interessant? Die zaten aan de overkant van de straat. Daar werken mensen die in theorie ook gewoon bij ons hadden kunnen werken. Dus qua bloedgroep en cultuur en zo ligt dat helemaal niet zo heel ver uit elkaar. En je integreert eigenlijk, zeg maar, in een ideaal wereld 2 kantoren die je in 1 nieuwe vestiging zet. En dan zit je op die 80 man. Dat is fundamenteel anders dan bijvoorbeeld een kantoortje overnemen in Eindhoven, Helmond, Arnhem. Waar je dan ook met een man of 30 zit. Nou, probeer daar dan je eigen cultuur maar eens in te mengen. En dus voor ons was het echt een versterking van dat team naar die 70, 80 personen.
Ja.
Waarbij de kans dat die cultuur heel makkelijk zou vermengen met elkaar heel groot was.
Ja, je kan letterlijk naar ze zwaaien, zeg maar, vanaf hier.
Ja.
Wij zitten hier in een leuke kantine en we kijken zo door het raam heen en dan zien we het andere gebouw liggen. Dus dichtbij, dat zit wel goed.
Ja, het zit inderdaad goed. En dat maakt het dus ook logisch in de zin van mensen spreken dezelfde taal, kennen dezelfde, zijn actief in dezelfde regio, weten hoe de hazen hier lopen.
Ja, zelfde bloedgroep.
Ja, en dan zie je alleen, je hebt eigenlijk maar 1 verschil. Hè. Wij zijn onderdeel van een iets groter geheel en de RAM-club was gewoon gewend om in een wat kleinere, overzichtelijkere setting met elkaar te werken. Dus dat is eigenlijk dan nog je enige uitdaging. En dat, nogmaals, dat is heel anders dan een kantoor in een andere stad of andere regio onderdeel van je cultuur maken. Dus dat, ja, misschien een lang verhaal, maar dat maakt voor ons dat dit ook echt die uitzondering op de regel was. En ja, nogmaals, het paste perfect in onze ambitie om naar die 70, 80 man te gaan.
Ja, in plaats van zelf te groeien was dit eigenlijk het moment om dit wel te doen.
Ja, ik heb het wel eens een personeelswerving van 35 man genoemd in plaats van een overname.
Ja.
Dus we hebben niet 1 nieuwe medewerker, maar we krijgen er 35 tegelijk. Dat is een uitdaging voor PZ, maar that's it.
Dan las ik ook dat jullie buddies hebben aangesteld. Ja. Wat is daar de meerwaarde van en het idee achter?
Nou ja, dat is wel eigenlijk een heel natuurlijk bruggetje wat we hebben. Want ik had het net over, je wilt eigenlijk die 2 groepen mensen blenden, zeg maar, tot 1 nieuw sterk kantoor. Dat wil zeggen dat wij alles wat wij te bieden hebben eigenlijk ook bij de RAM-club willen laten landen. Maar je wil ook vooral meenemen wat daar heel goed gaat, wat wij misschien nog niet gezien hebben en wil je ook bij ons krijgen. En dan vind je cultuur heel belangrijk. Nou, dan moet je dat in onze ogen niet aan toeval overlaten. En ja, creëer je eigenlijk een soort van buddy-systeem, waarbij je mensen echt gewoon aan elkaar gaat koppelen. En die ga je koppelen om elkaar te leren kennen. En die ga je ook koppelen om elkaar te versterken. En door die samenwerking niet aan toeval over te laten, maar gewoon eigenlijk af te dwingen als koppeltjes. Nou, als je je mensen goed kent, en dat wisten we van 2 kanten, dan weet je ook wel wie je aan wie moet koppelen. Ja, en dan begint eigenlijk een traject waar we nu dan een jaar in zitten, waarbij je eerst kunt wennen aan de organisatie, vervolgens moet gaan wennen aan de processen. Dat is wel een lastige vaak, hè, want die zijn toch net wat anders. Alleen als je dat samen doet en het is een wederzijdse verantwoordelijkheid door dat buddy systeem, hebben wij in ieder geval het idee dat je veel sneller tot dat ene geheel komt en tot die samenwerking van die grote groep.
Kun je daar een voorbeeldje van geven? Is het een voorbeeld van aan het eind van de week moet je uitleggen wat je hebt gedaan? Of hoe kun je een voorbeeld geven van wat zo'n buddy dan in een week gedaan heeft? Of samen met een andere buddy kan doen?
Ja, je moet het eigenlijk zo zien dat... Kijk, bij ons zitten mensen gewoon in een ritme, hè? Dus uiteindelijk, je begint aan een week en er zijn een hele hoop gebruiken en dingen die volstrekt logisch zijn. Je schrijft uren in een bepaald systeem, je verwerkt dossiers op een bepaalde manier. Je hebt gewoon een ritme van je week. En op het moment dat je iemand daarin mee wil nemen, dan moet je die ook wegwijs maken in jouw systeem, in jouw manier van werken. Wat verwachten wij? En op het moment dat je dan op afstand van elkaar zit, dan ontstaan er heel veel momenten dat je gaat zwemmen en dat je eigenlijk denkt van ja, hoe doen ze dit dan bij die club? En ik wil niet elke minuut een vraag stellen, want dan denken ze, daar heb je hem weer. Die kan toch wel iets zelf? Die werkt al 20 jaar aan die kant van de straat.
Ja.
En door dat buddy systeem creëer je eigenlijk dat ze gewoon door elkaar heen gaan zitten. Hè? Dus dat wil eigenlijk zeggen dat mensen die altijd gewend waren op kantoor aan de Hoogakker te zitten, dat die op locatie Noorderhof gaan zitten aan de andere kant van de weg. Dat je, als je gewoon bij elkaar zit, dan bespreek je dat soort dingen. En dan neem je elkaar eigenlijk een beetje bij de hand bij die systemen. En je neemt elkaar bij de hand bij de manier van werken. En als je dan de week gewoon begint met een soort weekstart, waarin je tegen elkaar zegt, nou, we gaan deze week als buddies dit dossier aanpakken. En als je ergens tegenaan loopt, dan hoor ik het wel. Dus eigenlijk begint het met een stukje wennen aan de cultuur, een stukje wennen aan de systemen. En we zitten nu in de fase dat we ook opdrachten gezamenlijk doen, waardoor je ook went aan elkaars manier van werken. En daar hebben we ook echt een jaar de tijd voor genomen. Hè? Dus door te zeggen van ja, het begint met de mensen. Die moeten eerst zeg maar zich thuis gaan voelen bij onze club. En even een kleine reality check. Daar hebben ze niet zelf voor gekozen. Hè? Zo simpel is het feit. Hè? Als ze bij ons hadden willen werken, dan hadden ze de andere kant van de straat binnengewandeld. Hadden ze dat gedaan. Daar worden ze nu mee geconfronteerd, dus daar moet je ook zorgvuldig mee omgaan. En dat betekent eerst heel lang wennen aan elkaar, maar als je dan koppeltjes maakt, wen je sneller. Dat is eigenlijk het verhaal.
Dus iemand van Bol-adviseurs wordt eigenlijk altijd gekoppeld aan iemand nu van RHM, accountancy.
Ja.
Oké.
Ja, en dan eerst om inderdaad die cultuur met elkaar te beleven, daarna om de processen zoals die intern lopen, jezelf eigen te maken, de manier van dossiervorming, dataverwerking, noem het allemaal maar op. En vervolgens ook echt samen de verantwoordelijkheid richting klanten te nemen. Ja, en dan voel je, en dat merk je nu ook wel, na een jaar ook echt gewoon als één club. En dan ligt er nog een weg tussen. Ja, dat is het enige.
Ja, dus stap voor stap wordt dat eigenlijk langzaam opgebouwd eigenlijk.
Ja,
ja, wie weet ontstaan er wel vriendschappen of liefdes. Je weet het niet.
Ja, nee, ja dat is zo.
Liefde op de werkvloer, ja. Ja. Dat zou zomaar kunnen.
Ja, nou, ik zeg altijd, je bent vaker op je werk dan thuis. Dus
zeker waar.
Pas maar op. Hè.
Maar is het dan ook zo dat per functie wordt gekoppeld? Of hoe wordt zo'n koppeling dan daar best gemaakt?
Nou ja, dat wordt inderdaad mensen die in een vergelijkbare rol zitten. Dus eigenlijk, je moet eigenlijk zo zien, zij doen precies hetzelfde als wat wij doen. Hè? Dus dan doen ze allebei goed, want zij waren super succesvol.
Ja.
Uiteindelijk zitten nuanceverschillen in zeg maar de systemen waarmee je werkt en dat soort en de manier waarop je dossiers vormt. Maar in de basis doe je hetzelfde werk. Dus als je mensen van hetzelfde ervaringsniveau met dezelfde vraagstukken en dezelfde uitdagingen aan elkaar koppelt, kunnen die gewoon heel snel van elkaar leren. En het is A, dat je sneller leert en B, dat er iets gezamenlijks ontstaat. En dat is de gedachte achter dat buddy systeem.
Ja. Okay.
En dan hebben we eigenlijk nog maar één beletsel. Dat is dat je nog niet in één pand zit. En anders ben je echt gewoon één club.
Nou, ik wel het idee dat jullie bij Bol-adviseurs in ieder geval veel aan teamgeest doen en in ieder geval een fijne werksfeer creëren. Mm-hmm. Er wordt ook een bootcamp georganiseerd, hoorde ik.
Ja.
Doe je daar aan mee of sla je die af en toe over van een blessure?
Kan je enkel nog gebruiken.
Dat wou ik net zeggen. Ik denk dat jij het verkeerde beeld van een bootcamp hebt. Hè? Dus bootcamp is onze metafoor voor ons intern opleidingsprogramma. En, maar dat is niet erg.
Ik denk dat heel veel mensen daar heel blij mee zijn.
En dat neemt niet weg dat we af en toe ook met collega's de fysieke uitdagingen aangaan. Hè? Dus we doen mee in de Zevenheuvelen lopen. We lopen de marathon in Eindhoven. Ja. En dus ook fysiek dingen met elkaar beleven en die uitdaging aangaan, dat schept een band. Hè? Dus dat draagt ook bij de teamgeest. Maar als we het hebben over het bootcamp programma, dat is dat ons opleidingsprogramma. En dat bestaat eigenlijk uit twee hoofdonderdelen. Eén gaat over vaardigheden en het andere deel gaat over kennis. Dus we willen aan de ene kant kennis overdragen en kennis binnen de teams met elkaar delen. En aan de andere kant ontwikkelen we je heel erg op vaardigheden. Dus hoe voer je een gesprek met een klant? Hoe druk je je schriftelijk en communicatief uit? Daar zit zeg maar onze ontwikkeluitdaging. En dat geldt eigenlijk voor iedereen die hier nieuw begint. Die start in dat bootcamp programma. En ja, het grappige met de overname is dan dat je dus 35 nieuwe deelnemers tegelijk hebt. Dus je ontstaat eigenlijk ontstaan er een soort groepen. Die zeg maar in een hele periode gaan werken, zowel aan kennis als aan vaardigheden. Waardoor je ook in aanraking komt met alles wat binnen onze club gebruikelijk is. Je zit daar met mensen die eigenlijk op hetzelfde moment met elkaar starten. Dus die lopen allemaal tegen dezelfde dingen aan. Die leren heel veel van elkaar. En onze PZ-afdeling is daar gewoon heel druk mee om dus ja, heel gestructureerd mensen te laten landen in de club. Ja. En daar kunnen we eigenlijk wel een dag over praten. Maar als je het bootcamp-programma dan bekijkt, dan heb je eigenlijk drie hoofdpijlers in het bootcamp-programma. En die zijn eigenlijk gebaseerd op alle fases in je carrière. Dus je hebt de mensen die in fase 1 van hun carrière zitten. Die komen uit de collegebanken, die starten ergens. Die vinden alles nog leuk. Die willen heel breed ontwikkelen en oriënteren. En die zoomen nog niet specifiek in, maar die moeten vooral breed opgeleid worden. En
alles ontdekken.
Alles ontdekken. Met elkaar ook vooral. In fase 2 dan ga ik de verdieping in. Dus dan ga je naar een stukje leiderschap. Je krijgt de eindverantwoordelijkheid over een aantal mensen. Het draait niet meer alleen om je eigen bureau, maar het draait ook om het bureau van een ander. Hè? Dus hoe hou ik iemand aan het werk? Hoe maak ik iemand beter? En in fase 3, dat zit je eigenlijk in de wat latere fase van je carrière. Dan moet je zorgen dat je nog relevant blijft. Dat je nog toegevoegde waarde levert. Dat je niet meer alles hoeft, maar dat je wel een aantal dingen heel gericht inzet. Dus we gaan mensen bevrijden van een hele hoop dingen. Die eigenlijk een soort van ballast zijn richting die pensioendatum, om het zo maar te noemen. Maar we gaan die kennis en ervaring die mensen met zich meebrengen, wel breder wegzetten in de club. Dus we hebben echt die drie fases in het bootcamp programma. Dus zo zie je dat we eigenlijk altijd aan talentontwikkeling doen. En dat niet alleen maar bij hele jonge mensen het geval is, maar het trainingsprogramma ziet eigenlijk op alle drie die fases.
Je bent nooit te oud om je te blijven ontwikkelen, zeg maar.
Nou ja, en nog iets scherper denk ik. Ik denk dat je niet aan ontwikkeling ontkomt. Dan zijn we altijd geneigd om in een kennisfabriek zoals wij zijn te denken van ja, dat betekent vakinhoudelijk ontwikkelen. Nee, ook als persoon ontwikkelen.
En die ballast waar je het over had, die gaat dan zeg maar van fase 3 op fase 2 mensen over? Of zie ik dat dan verkeerd?
Dan moet je even.
Als in, je gaf aan bij fase 3 wordt ballast weggenomen.
Oh zo, ja.
En die wordt dan soort van geïmplementeerd op op de mensen die wat weer dieper op de stof in willen gaan.
Ja, je hebt natuurlijk de totale verantwoordelijkheid over de hele club. En die moet je goed verdelen over alle leeftijdscategorieën. Maar wat ik specifiek bedoelde is dat, stel je voor, je mag in Nederland tot je 67 werken. Maar stel je voor, je bent 62. Dan kun je op een dag denken, nou, ik ben er bijna. Maar aan de andere kant is het ook nog 5 jaar. En in die 5 jaar wil je ook nog heel veel toevoegen. En wil je gewaardeerd worden. En de dingen die jij altijd deed, die mogen ze niet allemaal afpakken. Maar ik moet je ook niet meer vermoeien met wat is jouw persoonlijk ontwikkelplan? Ja. En welke targets ga je voor het komende jaar? Dus je gaat een beetje aan die kant die ballast, en dat bedoel ik met ballast, weghalen.
Op die manier.
Dus ook die mensen blijven zich ontwikkelen. En ook die mensen die gaan we heel gericht zeg maar op hun talent inzetten. En daar zit hem een stuk senioriteit, overbrengen van ervaring. Hoe heb je nou een team aangestuurd? Er komen heel veel jonge mensen bij ons binnen. Nou, die kunnen ontzettend veel leren van die generatie.
Ja.
Alleen die generatie hoef ik niet meer te vermoeien met allerlei dingen die specifiek voor de jonge garde weer heel relevant zijn.
Nee, dus precies. Ik dacht echt dat je bedoelde met ballast als in opdrachten. Qua werkdruk.
Nou ja, dat is de rode draad door de hele club. Hè. Kijk, als je mensen in allerlei generaties hebt, mensen in allerlei ervaringsniveau, ja, dan moet je zorgen dat je die werkdruk goed verdeelt over de teams. Ja, en dat kan in mijn ogen alleen maar als je goed samenwerkt. Dus als ik allemaal Einzelgängers heb, als ik 300 Einzelgängers heb, die hebben het allemaal veel te druk. En je moet als team iets van elkaar kunnen afvangen, bespreekbaar maken wie wat doet. Nou, en dan helpt, dat is wel ook weer een mooi bruggetje, zo'n bootcamp programma, zodat je ook weet Wie zit in dezelfde situatie? Wie zit in dezelfde leeftijdslaag? Waar lopen mensen tegenaan? Ja, door dat allemaal te faciliteren maak je dat laagdrempelig en dan zorg je ervoor dat mensen het samen oppakken en niet alleen.
Nou, dus geen fysieke bootcamp, maar een programma. Zo leren wij ook nog iets bij. Ja. Er wordt ook nog een nieuw kantoor gebouwd hier in Venray. Eigenlijk dus om dit kantoor waar we nu zitten, Bol Adviseurs, en het andere kantoor wat voorheen van RHM Accountancy was, eigenlijk samen te voegen op een nieuwe locatie. Ja. Hoe staat dat ervoor? Heb je nog bepaalde wensen voor in het nieuwe kantoor doorgegeven?
Nou, wensen en dromen genoeg. En ik heb het voorrecht om dat samen met Paul Lutters, heel erg intensief betrokken met de vestiging Venray, op te mogen pakken. Ja, we willen daar ook weer gewoon een onderscheidende, moderne werkplek van maken. Dus met leuke, verrassende dingen, maar wel professioneel en zakelijk. Een duurzaam karakter, dus van deze tijd. Ook aan milieutechnische aspecten denken op dat moment. Maar wel één locatie waar mensen graag komen. Een van de wensen die we daar... Er zijn eigenlijk wel twee dingen die ik leuk vind om te noemen. We willen echt een soort ontmoetingsplek, ook als je binnenkomt. Hè. Dus niet dat je heel stijf tegen een receptie aanloopt waar één dame of heer zit, ver verstoten van de rest van kantoor. Nee, die is ook gewoon onderdeel van de club. Dus je wil echt binnenkomen in een bruisende omgeving waar ook een receptie zit en waar je ook koffie kunt krijgen en waar je met een gerust hart even kan zitten werken of kan wachten op je afspraak. Dus echt, dat moet bijna als een café voelen, zeg maar.
Moet eigenlijk met open armen ontvangen worden.
Precies dat. En het andere waar we heel erg behoefte aan hebben is aan een soort auditorium. Nou, denk aan een soort collegezaal. We hebben een bootcampprogramma, hebben we net uitgebreid over gesproken. In een groter wordende club komt het zomaar voor dat we daar met 100 man zitten. We organiseren heel vaak bijeenkomsten voor klanten om ze ergens over uit te dagen. Doen we soms in een setting van 10, 12 personen, maar soms ook met 150. En we willen een ruimte die we flexibel kunnen inzetten voor dat soort evenementen. En dat is een auditorium waar in theorie zelfs 300 man terecht zou kunnen, maar je ook een intieme setting kan creëren. Nou, die uitdaging ligt bij de interieurontwerper en dat is wel leuk om mee bezig te zijn, ja.
Ja, en wanneer moet dit nieuwe pand eigenlijk geopend gaan worden?
Nou, jij had het, we hadden het van tevoren al over van vallen er ook nog dingen tegen in zo'n overname. Nou ja, we wilden heel graag heel snel naar één nieuwe locatie. Nou, dat is in Venray best schaars. Dan kom je langs gemeentes en dat soort processen en dan heb je gewoon tijd nodig. Dus het eerlijke antwoord is dat wij denken dat we in juni 25, dus begin juni 2025, up and running kunnen zijn.
Oké. Okay.
En dat ons nieuwe eigentijdse kantoor de ontmoetingsplek van Venray kan zijn. En dat is dan ook het sluitstuk van de hele bedrijfsovername en de hele integratie van die twee culturen. En ja, frustreert het soms dat je daar nog een jaar op moet wachten? Ja, dat frustreert wel eens.
Ja, kan ik me wel voorstellen.
Ook omdat mensen er ook heel erg behoefte aan hebben. Hè? Weet je, ook in zo'n overname... Er gaat een hele hoop goed. We stoppen heel veel tijd en energie in het dicht op je mensen blijven en met elkaar bespreken waar je tegenaan loopt. Maar er zijn ook gewoon momenten dat het niet leuk is. Hè? Dat mensen gewoon inloggen en denken, ja, vroeger was alles beter. En waarom werk ik nou met dit systeem? Dat werkt niet. Je loopt tegen dingen aan. En terwijl als je echt fysiek bij elkaar zit, ja, dan voel je je veel meer één als dat het...
Kan er meteen even iemand meekijken over je schouder, dat soort dingen.
Ja, en dan heb je gewoon alle hobbels vanuit het verleden genomen. En nu, je merkt gewoon nogmaals, ik denk... En dat blijkt ook, er gaat niemand weg. Er is geen klant weggegaan, er zijn geen mensen weggegaan. Dus we voelen echt al wel als één club. Alleen ja, er zit nog een weg tussen.
Ik heb nog wel een vraag. Met de klanten die zeg maar het andere bedrijf had... Mm-hmm. Wat is daarmee gebeurd? Hebben jullie die soort van overgenomen, in jullie klantenbestand geïmplementeerd?
Het is grappig dat we het al een hele tijd hebben over de overname, dat het dan dus alleen maar over mensen gaat, wat ons betreft. En dat is ook precies zoals we daarna hebben gekeken. Het begint bij de mensen. De mensen hadden er niet om gevraagd, maar die willen we wel warm welkom heten. Daar hebben we zorgvuldig naar gekeken met een buddy systeem, een jaar lang en niet overladen met processen. Spelen die klanten dan ook een rol? Ja, natuurlijk spelen die een rol. Alleen, wij wilden gewoon vooral de eerste periode dat de klanten er niet zoveel van zouden merken. Dus in die zin, die weten allemaal dat ze inmiddels klant zijn bij Bol en niet bij RAM. Maar ze zien de vertrouwde gezichten, de vertrouwde kwaliteit. En eigenlijk voor hun gevoel is er niet zoveel veranderd. Er staat een ander logootje op het briefpapier, maar that's it.
Dan weet je wel dat je het goed hebt gedaan.
Ja, precies. Ja. En nu komt eigenlijk het moment waarop we gaan zeggen van ja, god, als je naar het hele bolpalet kijkt, dan hebben wij meer disciplines in huis. We hebben net een wat grotere omvang, dus we hebben een aantal specialismes die een kantoor als RAM niet heeft. Dat is ook geen schande, want dat is precies de reden waarom RAM eigenlijk deze stap heeft genomen. Alleen, je wil klanten ook niet op dag 1 overladen met alles wat je kunt. Dus we gaan nu, na de integratie van mensen en processen, komen eigenlijk de klanten. En die hebben er tot nu toe geen last van gehad. En nu moeten die er plezier aan gaan beleven. Dus er komen, doordat de lijntjes ook zijn gelegd in de club, dus mensen weten inmiddels waar onze juristen zitten, waar de BTW-specialisten zitten, waar specifieke diensten zich bevinden binnen de Bol-organisatie. Nu kunnen we gewoon met de vertrouwde gezichten bij die klanten langzaam maar zeker eens gaan kijken van kunnen we nog iets toevoegen? Of is er misschien nog behoefte aan dit onderdeel van ons palet?
Ja. Als jij op dag 1 binnenkomt met hallo, kijk ons eens gaan en dit hebben we allemaal, wat wil je? Dat schrikt de klant toch van.
Ja, ook ik heb heel vaak gezegd, ook die hebben er niet om gevraagd. Hè?
Ja.
Want dan waren ze wel klant geweest bij ons. Ja. En dat kan deels zijn een bewuste keuze en deels ook een stukje onwetendheid, dat je het nog niet gezien hebt van, dat zou ook nog ergens bij kunnen horen. Of is dat ook iets wat jullie doen? Ja, en daar gaan we nu langzaam naartoe groeien. En we hadden het bijvoorbeeld over dat, je stelde mooi aan het begin van het gesprek de vraag van, hoe gaat zo'n verkoopproces nou? Nou, als je nou klant was bij RAM en je staat eigenlijk aan de vooravond, je denkt van ja, ik moet me eigenlijk positioneren in de markt en ik wil eigenlijk mijn bedrijf een keer gaan verkopen. Ja, dat is gewoon een aparte afdeling binnen de Bol-organisatie. Terwijl in de oude situatie zou RAM waarschijnlijk je gaan koppelen aan iemand die die transactie kan begeleiden en die je fiscaal en juridisch daarbij kan ondersteunen. En nu zie je dat dat eigenlijk binnen de eigen muren kan. Maar dan wil je niet op dag 1 roepen.
Nee.
Dus vooral de rust bewaken, laten voelen dat er eigenlijk niks veranderd is. De vertrouwde mensen, de vertrouwde kwaliteit, daar hadden ze voor gekozen. Daar zijn ze blij mee. Zijn wij ook blij mee. Ja, en nu komt de volgende stap om daar langzaam maar zeker te kijken van ja, kunnen wij iets
toevoegen? Lijkt me wel lastig. Want net als met wachten op met dat bouwen en het nieuwe pand. Als je weet van, we kunnen dit toevoegen en je besluit er toch mee te wachten, lijkt me wel.
Is ook zo. En
een beetje op je eigen handen zitten.
Ja, nou dat is het. Ja. En het is ook, je bent heel commercieel gedreven, dus je moet echt jezelf tegen jezelf beschermen. Het eerlijke antwoord is ook dat het in de huidige tijd, we hebben het gewoon hartstikke druk, hè. Dus als je nou, en die tijd heb ik ook wel meegemaakt als fiscalist, want ik draai al even mee. Maar we hebben ook periodes gehad dat je echt heel intensief op zoek moest naar werk en klanten moest gaan uitdagen van, is dit niet iets waar we bij kunnen helpen? Ja, op het moment dat je gewoon eigenlijk met je team gewoon al bijna vol zit en gewoon goed draait, dan hoef je daar minder naar op zoek. En dan doseer je wat makkelijker dan in periodes dat je met hagel wil schieten, zeg maar. Dat is dus helemaal eens met wat je zegt. Het is af en toe je commerciële hart wat uitzetten. Maar daar word je wel bij geholpen doordat je ziet dat iedereen gewoon goed aan het werk is. En dat is ook wat we constant hebben uitgestraald, hè. En de belangrijkste investering is investeren in elkaar het eerste jaar. En met elkaar carnaval vieren, met elkaar dingen beleven. Die cultuur waar wij zo trots op zijn, die moest naar 80 man. Nou, en dat is echt kan ik oprecht zeggen, gelukt. Soms vloeken we wel eens op de systemen. Soms lopen we tegen dingen aan. Allemaal waar, maar als club en als cultuur is dat gelukt. Nu, na dat ene pand, met één systeem, samen naar die klant. En daarna komen we al die commerciële kansen vanzelf.
Ja, dan nog tot slot eigenlijk. Zo'n heel proces eigenlijk, als je daar nu naar kijkt. En stel bij de volgende overname, waar hou je dan rekening mee? Wat heb je nu geleerd voor de volgende overname? De tijd gaf je net ook al
aan. Ja, natuurlijk. Nou geduld. Ja. Daar ben ik in bevestigd. Hè? Dus, en ik ben ook wel bevestigd in dat mensen er niet voor kiezen. Dus dat je er aandacht voor moet hebben. En we hebben dat heel goed gedaan, maar dat kost je ook gewoon veel tijd. En dingen als een buddy-systeem dragen daaraan bij. Dingen als zichtbaarheid van directieleden op de vestiging die je hebt overgenomen. Jezelf de tijd gunnen om elkaar te leren kennen. Maar daar ook echt bewust de tijd voor nemen. En niet roepen van dat willen we en vervolgens overgaan tot de orde van de dag. Maar gewoon streep nou gewoon een hele hoop uren uit je agenda die je gewoon gaat besteden aan het leren kennen van je mensen. Want daarmee leg je de basis. En onderschat dat niet. En je wordt in zo'n jaar best wel eens geconfronteerd met... als ik dat had geweten, was ik er net wat eerder geweest. En als ik het ooit nog een keer doe, of als wij het ooit nog een keer doen, dan zou ik daar nog bewuster rekening mee houden, denk ik. Aan de andere kant zie ik het ons niet zo heel snel nog doen, want ik had straks al uitgelegd, het moet echt passen in die visie.
En de kernwaarden.
En bij die kernwaarden en vanuit die gedachte van die 80 man per vest, weet je, daar paste dit heel goed in. En nogmaals, daar zijn we ontzettend blij mee. Maar het is, we gaan niet 20 kralen rijgen het komende jaar. Daar heb ik geen zin in.
Zo'n uitgelezen kans als deze, die doet zich niet altijd voor.
Nou, ik heb letterlijk gezegd, als we dit niet gaan doen, dan hoef je mij nooit meer de vraag te stellen, gaan we nog iets overnemen, want dan doen we helemaal nooit meer iets.
Dat is in ieder geval duidelijk.
Ja, zeker.
Nou, dan was dit, denk ik, de podcast voor deze keer.
Ja, leuk.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering aan al onze luisteraars. En graag tot de volgende keer.